Welkom bij Mob Talk, de podcast van Automotive, waarin we maandelijks een kopstuk uit de branche in onze studio verwelkomen. En deze maand hebben we Hans Kwaad, de Chief Business Development Officer bij Mobink. En natuurlijk hebben we onze dealer-expert Bart Kuipers en mezelf, Gander Bronckhorst, in de studio. Ja, allereerst natuurlijk welkom bij de heren. Hans, jij ook hartelijk welkom. Dank dat je tijd voor ons maakt. Maar laten we meteen heel even in het hete nieuws duiken.
Daarvoor. Ik ben benieuwd. Sorry, Hans. Als wij zeggen dat jij van Mobink bent, zou dan iedereen die nu luistert weten waar we het over hebben?
Dat denk ik zeker niet. En ik dacht zelf, moet ik daar nog even op reageren? Want formeel ben ik Chief Business Development Officer van Automink Groep. Oh, en Mobink is één van onze vier divisies.
Maar daar ben je wel verantwoordelijk voor, toch?
Ja, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor strategie, innovatie en business development. Mm-hmm. En heb vanuit die hoedanigheid ook de Mobink divisie eigenlijk soort van opgezet. Het idee erachter gekeken, wat zou nou de insteek moeten zijn? Welke bedrijven passen daarbij? Welke investeringen, welke start-ups, welke overnames creëren een oplossing die aansluit bij de strategie die we hadden bepaald? En daarmee heb ik wel een behoorlijke rol gehad bij het tot stand komen van Mobink.
Ja, wij dachten een paar jaar geleden, toen werd er ook door jullie zelf gehint op een naamswijziging van het bedrijf, hè, dat Autobink te veel auto is. Ja. Dat Mobink wel eens de nieuwe naam zou kunnen gaan worden, maar dat is volgens mij niet aan de orde. Hè?
Nee, dat klopt. We hebben natuurlijk wel zitten nadenken hoe ons speelveld waar we actief zijn aan het veranderen is van auto's naar mobiliteit, waardoor de naam Autobink niet meer echt goed de lading dekt. Mobink is ook geen bedrijfsnaam, is eigenlijk meer een verzamelnaam van mobiliteitsactiviteiten, mobiliteitsdienstverlening voor grootzakelijke klanten. En is de naam van een divisie geworden. We hebben wel een bedrijf dat heet Mobink Mobility Consulting. Dus dat is wel een specifieke BV-naam. Maar Mobink is eigenlijk een verzamelnaam. En we zijn op dit moment bijvoorbeeld ook druk met het tot stand brengen van een nog weer nieuwere divisie. Die heet eBink. Waar veel meer over de energietransitie,
Dus alleen gaat. De naam Bink is een constante. Maar ja, die naam Bink, die... Maar trouwens, die zou je weer kunnen gaan gebruiken. Want die wordt volgens mij door de bank zelf niet meer gebruikt. Sorry voor dit korte uitstapje, Gander. Nieuws. Deze week is er veel te doen over de plannen van minister Jetten, de minister voor Klimaat en Energie. En die heeft eerder deze week, en dat is dus voor de luisteraars vorige week, een aantal voorstellen gedaan om tot een nieuw soort van stelsel, of in ieder geval de fiscaliteiten voor de autobelastingen, het stelsel van fiscale belastingen voor de auto motive eigenlijk aan te passen. En benzine en diesel moet aanzienlijk duurder gaan worden, 5 tot 10 cent per liter. En hij opperde een verdubbeling van de BPM voor benzine en diesel auto's. Nou, hebben VVD en CDA gelijk wel door laten schemeren dat ze daar niet zoveel voor voelen. Maar tegelijkertijd, ze zullen iets moeten, want met de snelle toename van het aantal elektrische auto's nemen gewoon de belastinginkomsten af. En dan zijn er maar een paar knoppen waar ze aan kunnen draaien. En ja, hoe dit precies uitspeelt, dat zullen we dan zien. Maar we moeten er gewoon rekening mee gaan houden dat ook nieuwe auto's weer een stuk duurder gaan worden. En ze hopen natuurlijk dat dat opgelost gaat worden door de inzet van meer elektrische auto's. Maar ja, er zijn nog steeds maar heel weinig betaalbare elektrische auto's. Dus dan alleen in de zakelijke markt kun je wel een beetje vooruit. En ja, mocht dit of een deel daarvan bewaarheid worden, dan zal de nieuwverkoop in Nederland echt nog veel verder afkalven, denk ik. Hans, hoe kijken jullie als bedrijf naar dit soort voorstellen, maar ook naar dit soort fiscaal beleid?
Ja, je ziet natuurlijk dat de overheid bepaalde doelstellingen probeert te realiseren. En wat je zegt, er zijn een aantal knoppen waar een overheid aan kan draaien. Volgens mij zitten veel mensen te denken, de oplossing voor rekeningrijden zou misschien wel veel verstandiger zijn, want dan zou je ook elektrische mobiliteit kunnen belasten om te voorkomen dat het alleen maar uit die accijns van
dat
die
gaan ze, dat gaan komen. Ze volgens mij ook doen tegen de tijd dat we gaan rekeningrijden.
Ja. Exact, het lastige is alleen, we willen nu twee dingen tegelijk realiseren. We willen de schatkist voldoende gevuld houden en we willen ook die transitie naar elektrisch rijden faciliteren. Waardoor je feitelijk die elektrische auto toch een voordeel moet blijven bieden. Anders krijg je mensen niet meer zover om elektrisch te gaan rijden. Dat zien we nu volgens mij al met de lease-rijders die vanuit de bijtelling spelregels al wat aan het afhaken lijken te zijn.
Jullie zijn al heel lang geen importeur meer. hè, ooit importeur van Hyundai en van Mazda. Althans, ja, in Nederland. Ik doe, ja. Ja, maar goed, deze belastingwetgeving gaat natuurlijk ook over Nederland. Dit is wel een moment waarop je wat minder spijt hebt van het feit dat je geen importeur meer hebt.
Hè? Nou ja, exact. We hebben, zo lijkt het nu, op een goed moment voorgesorteerd om feitelijk mobiliteitsdienstverlening te omarmen. In feitelijk de breedste zin van het woord, in allerlei varianten mobiliteit aanbieden aan grootzakelijke klanten. Met gevolg dat wij dus ook veel minder kwetsbaar zijn voor dit soort maatregelen. Hè. Als je veel te afhankelijk bent van één tak van sport en die tak van sport, zoals jij voorspelt, zou er wel eens een behoorlijke klap van kunnen krijgen. Ja, dan hebben we heel veel alternatieven waar we een prima alternatief mee kunnen bieden.
Ik vind het meteen interessant worden eigenlijk. Maar goed, laten we eventjes doorduiken natuurlijk bij Hans, jouw ervaringen. Traditioneel nemen we altijd het LinkedIn-profiel door. Bij jou valt eigenlijk meteen op Daewoo.
Ja, u bent toe aan een Daewoo. Voor de mensen die dat nog kunnen herinneren, ja.
Was dat welke periode van Daewoo? Of heb jij de eerste jaren?
Ja, het allereerste begin. Volgens mij ben ik kort na mijn studie overgestapt naar Daewoo. En dat was rond de introductie in, ik denk 1995 op de autorij, waarbij Daewoo voor het eerst aan het publiek werd getoond.
Ja. Daarover, de verhalen uit die tijd zijn legendarisch. De budgetten naar verluid ook.
Ja, nou ja, we hadden, dat is natuurlijk het mooie. We hadden een enorm budget. We hadden een ontzettend ambitieuze doelstelling. Hè. Even plat gezegd, die Daewoo Nexia was eigenlijk een opgewarmde open cadet.
Ja. Ja.
Waar Daewoo de rechten van had om die auto in Korea te mogen maken. Maar niet buiten Korea te mogen brengen. Tot het moment dat Opel zelf die cadet niet meer zou voeren. Opel had toen de Astra geïntroduceerd. En toen dachten de Koreanen, dan kunnen we die oude cadet onder de naam Nexia ook wel in Europa gaan promoten. Met gevolg dat je dus een Koreaans product krijgt van onbekende afkomsten. En Koreaanse producten waren op dat moment volledig onbekend. We waren net bekend met Japanse producten, hè. Dat is topkwaliteit. Maar ja, Koreaanse, het is een beetje rammelend en kan nooit veel voorstellen. En dan ook nog eigenlijk een opgewarmde open cadet. Ja, probeer die maar eens aan de man te brengen. En,
dat is redelijk gelukt, toch? Ik bedoel...
Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. We hebben het eerste jaar natuurlijk ontzettend veel marketinggeld daarin kunnen investeren om mensen maar gewoon kennis te laten maken met het product. Hè. Onder andere de testrijderscampagne, wellicht ken je dat nog wel. Mensen lagen echt letterlijk een uur voor de showroom in het gras, dat was heel mooi weer in die periode, te wachten totdat ze eindelijk een proefrit mochten maken in die auto. Want als je dan dat had gedaan, dan kon je kans maken op een jaar testrijder worden voor Daewoo. Het is natuurlijk nu ondenkbaar dat mensen zoveel moeite doen om zo'n prijsje te winnen of om een proefje te mogen maken. Maar het hele aardige was, iedereen dacht van, het komt uit Korea, het zal wel rammelen, het zal wel helemaal niks zijn. Ze maakten die proefrit en uiteindelijk bleek dat het eigenlijk een heel fatsoenlijk product was. Ten opzichte van de verwachtingen van de mensen die in die auto stapten. En toen zijn we er best wel in geslaagd en uiteraard wel over prijs en value for money propositie, om het eerste jaar toch serieus de 1% marktaandeel wens die we hadden, om die ook gewoon waar te maken. En,
Hans, als ik dan even het bruggetje maak naar nu. Toen hadden we Daewoo en misschien Hyundai Kia, dat is ongeveer dat decennium, maar dat was het. Nu komen er 30 tegelijk, die eigenlijk allemaal helemaal niet zoveel zin hebben om die enorme marketing inspanningen te doen. Wat denk jij dan?
Ja, het is aan de ene kant een beetje herhaling van zetten natuurlijk. Hè. Waarbij de wereld wel behoorlijk veranderd is omdat we ineens digitale media hebben. Hè, waardoor je veel gerichter en met een heel ander budget feitelijk je doelgroep kan bereiken. En de vraag is het een voor- of een nadeel dat er ineens heel veel tegelijk komen. Met name uit China komen er natuurlijk een hoop.
Ik denk een nadeel, maar...
Ja, kijk, het lastige vind ik voor de branche aan zich is dat de koek wordt niet groter. Sterker nog, we zien eigenlijk de automarkt al een aantal jaren om allerlei redenen krimpen.
We hebben hier net geconstateerd dat die alleen maar kleiner gaat worden de komende jaren.
Nou, exact. Hij wordt misschien nog wel kleiner. Hij moet verdeeld gaan worden over nog meer spelers. Dus als branche, of als merkdealer of partij, gaat het alleen maar lastiger worden. En ga er maar vanuit dat die Chinese merken, net zoals de Japanners in het begin gedaan hebben, de Koreanen gedaan hebben, die gaan echt over prijs en value for money proposities proberen marktaandeel te winnen. En dat zit dus ook gewoon het verdienpotentieel van de traditionele merken onder druk.
Ja. Ik zie je staan marketing supervisor bij Daewoo. Was het de eerste baan na je studie of hoe kwam je daar zo terecht?
Ja, er staat nog wel één baan voor, zeg maar. Ik ben afgestudeerd ergens bij een bedrijf, de bouwbouwmaterialen hier om de hoek in Delft. En daar mocht ik toen een inkoopcombinatie voor tegelzetters opzetten. En dat heb ik een klein jaar gedaan. En het bedrijf ging toen verhuizen naar Raamsdonksveer. En dat was voor mij een dusdanig reisverstand. Ik dacht van, nou ja, is niet helemaal wat ik wil.
Nee.
En toen ben ik gesolliciteerd bij Deewoe. Dat was toen nog een heel klein bedrijf, hè, want dat was nog volledig in opbouw. Boudewijn Vinson was de Nederlandse algemeen directeur, zeg maar. En die had net 5 man om zich heen verzameld. En die was aan het uitbreiden, met gevolg dat alle functies relatief breed waren ingestoken.
Ja.
Dus ik zat voornamelijk op product management, pricing, positionering, uitrusting van de auto's. Ja. Maar ook alle campagnes, testrijderscampagne. Later hebben we natuurlijk het deotaxatieteam gehad, wat natuurlijk ook best wel... effectief geweest is om op die manier mensen te verleiden om een deel te gaan overwegen.
En dat was dus wel je eerste stap in de automotive,
ja.
Begrijp ik.
Ja.
Vervolgens heb je het Porsche Mitsubishi Sales gedaan, maar eigenlijk wilde ik dan even naar Greenup toe. Want daar begon eigenlijk jouw grote, lange, diepe relatie met deze groep. Hè?
Ja.
Kun je eens even ons meenemen in die tijd van hoe Hyundai er op dat moment voor stond? We hebben het over 2004.
Ja, ik ben begonnen denk ik bij Greenup misschien nog ietsje eerder.
2002, sorry. Ja, ja. Je hebt gelijk. Ja.
Ook weer vanuit de marketingverantwoordelijkheid. Dat was nog in de tijd dat Hyundai nog afhankelijk was van de Accent en de Elantra. Dat waren best lastig te verkopen auto's. Ze waren niet heel sexy. Het merk was een beetje stoffig geworden. Het had eigenlijk weinig kleur. En weinig bekendheid en ook een relatief laag marktaandeel, wat natuurlijk ook niet helpt in de bekendheid. En rond die tijd zijn de Koreanen behoorlijk gaan opschalen qua ambities. En die hebben toen een Europees hoofdkantoor neergezet in Frankfurt. Die hebben een designcenter in Frankfurt opgetuigd. En die zijn toen modellen gaan maken die per continent verschillend waren.
Mm-hmm.
Waarbij ze eerst feitelijk een soort global strategy hadden. 1 auto en die verkopen op de hele wereld als ze dat interessant vinden. Zijn ze gaan kijken hoe kunnen we feitelijk gewoon auto's maken specifiek voor dat segment, of voor dat continent moet ik eigenlijk zeggen. En dat is de tijd geweest dat Hyundai in eerste instantie met de Santa Fe ging komen en later met alle i-modellen, de i10, de i20, de i30, het hele rijtje daaraan vast. Naamgeving veranderd, design duidelijk meer afgestemd op de maat van de smaak van de Europese consument. Ook de maatvoering was gepast voor de Europese consument. Mm-hmm. Hadden ook veel geld ter beschikking. Dus we konden met een relatief agressieve prijsstelling veel value for money bieden. Behoorlijk in de bus blazen om een merkbekendheid te verbeteren. En hebben feitelijk toen alle stappen doorlopen om ook in de zakelijke markt voet aan de grond te krijgen. Sterke netwerk op te bouwen met dealers. Die toch ook geleidelijk aan steeds professioneler werden. Grotere dealergroepen konden aansluiten. Dat is de tijd dat het marktaandeel van Hyundai denk ik gegroeid is van een krappe 2% naar een ruime 4%.
Ja.
En Hyundai echt wel uiteindelijk een top 10 speler is geworden.
Jullie hebben dat op een hele organische manier gedaan. Hè? Hyundai is natuurlijk wel gewoon een van de merken geworden in Nederland. En dat heb jij natuurlijk zo zien groeien. Heb je niet het gevoel, als je nu naar al die nieuwkomers kijkt, wat Bart net ook aanhaalde, van joh, ze proberen wel heel snel, heel makkelijk binnen te komen met relatief inwisselbare modellen?
Ja, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat een elektrische auto een vrij eenvoudig product is. Het zijn gewoon allemaal inwisselbare componenten. Je koopt ergens een elektromotor met ergens een batterij en ergens een wielophanging. En je plakt er een carrosserie overheen, zeg maar. En je bent een automerk en je bent in business. En dat was vroeger natuurlijk met ontwikkeling van verbrandingsmotoren en platformen, et cetera, was dat echt wel anders. Waardoor de drempel om een automerk te beginnen wel fors lager is geworden. Daarna lijkt het er ook op dat financiering via start-up-achtige routes goed te doen is voor een hoop van dat soort merken. Waarbij er ongetwijfeld een shake-out gaat plaatsvinden, hè, want het zijn er op dit moment natuurlijk veel te veel en daar is ook gewoon geen ruimte voor in de markt. Maar ik moet wel zeggen, we volgen de Chinese merken al, ik denk al 20 jaar. En we hebben ook al heel lange tijd contacten met die merken. En elk jaar kregen we wel een paar Chinese producten toegestuurd. Om gewoon eens te kijken, wat vind je er nou van? En ga er eens mee rijden en geef je mening eens.
Mm-hmm.
Ja, de ontwikkelcurve die de Chinezen hebben doorgemaakt, die is fabelachtig. En als je nu ziet wat voor producten ze op de markt zetten, zowel qua ride and handling, maar ook gewoon qua design, hoe dat aanspreekt bij de Europese consument. Ja, hebben ze echt ontzettend grote stappen gemaakt.
Ja.
En moeten we rekening mee houden, denk ik.
Ja, ik ben op zich nog niet zo heel oud, maar toen ik in 2008 bij Automotive begon, mijn allereerste keer dat ik naar Genève ging, had ik ook een uitnodiging van Autobink om bij de contractondertekening is een groot woord, maar bij het feestelijke diner ter ere van de contractonderhandeling met BYD te zijn.
Ja.
Maar die kwamen toen met producten. Ja, daar gingen jullie toch even van huilen. We hebben ze ook nooit gezien. Nee. Ja, misschien in Slowakije een paar of zo. Maar voor Nederland waren die producten toen absoluut niet geschikt. Of voor West-Europa. Als nu, zeg maar... dat zijn ze nu wel. Hè, daar zijn we het denk ik snel over eens. Maar als nu Autobink in Nederland besluit om toch... Want die merken zijn wanhopig op zoek sommigen naar een importeur. Van oké, we gaan toch weer een importorganisatie optuigen. En we gaan het daar nog wel even over hebben... Of dat in jullie strategie past, ja of nee. Maar stel nou dat dat gebeurt. Zou je nog interesse hebben om nog eens helemaal dat kunstje opnieuw te gaan doen? Of zeg je van nou, dat gezien alles, ik doe lekker nu wat ik nu doe, valt me beter.
Ja, kijk, we praten nog steeds met Chinese fabrikanten. Het spel van importeur, als je dat zo mag omschrijven, dat beheersen we goed. En vinden we nog steeds erg leuk en erg interessant. En we denken dat het verdienmodel daarvan, afhankelijk van de afspraken die je maakt met de fabrikant, ook nog steeds interessant is. Dus dat is nog steeds relevant. Het is interessant. Het is natuurlijk super gaaf om een merk in de markt te zetten en te kijken van krijgen we dat aan de gang? Kunnen we daar volume uithalen? Net wat we destijds met Debo hebben gedaan.
Maar zou jij dat nog willen gaan doen? Of?
Nou, het is nog steeds iets wat super gaaf is. Hè? Ja. Ik ben bijna 10 jaar algemeen directeur geweest van de Hyundai-importeur in Nederland. En het was een super gave baan. En op een gegeven moment ben ik wel gaan denken van ja, ga ik dit nou blijven doen tot mijn pensioen? Of wil ik nog eens verder verbreden en dus met andere dingen bezighouden? Maar het was wel een hele gave tijd. En de tijd is nu feitelijk wel weer anders. Om te kijken wat ingrediënten van de markt van vandaag zijn om weer succesvol te kunnen zijn. Want dat is echt wel wezenlijk anders dan 10, 20 jaar terug.
Ja, als ik nog één klein uitstapje mag maken, gewoon.
Natuurlijk, ja.
Kijk, in Midden- of Centraal- en Oost-Europa hebben jullie nog veel grotere import- en retail, zeg maar, activiteiten. Hoe zit dat daar? Al die merken die komen, een groot deel daarvan is elektrisch. In Nederland, nou, snappen we dat dat prima kan werken. Hoe zit dat daar? Want ik kan me namelijk voorstellen dat als je de BYD-importeur voor Slowakije bent, dat dat minder interessant is dan voor Nederland. Omdat ze in Slowakije waarschijnlijk 17 laadpalen hebben staan in het hele land. Hoe kijken jullie daarna? Want dat krijg je natuurlijk allemaal wel mee hoe dat in die regio's gaat.
Zeker. Je ziet dus ook dat die Chinese merken nadrukkelijk zitten te kijken naar de Nederlandse markt en de Scandinavische markt, omdat daar de adoptie van elektrisch rijden natuurlijk veel groter is. We zijn vrij recent importeur geworden van MG voor Centraal-Europa. En de reden dat wij daarvoor gekozen hebben en dat zij ook al interesse hadden om nu al die stap te maken daar, is het feit dat zij ook gewoon hybride motoren, of hybride auto's moet ik zeggen, op de markt kunnen zetten. Waarbij ze een interessante strategie volgen, omdat ze eerst maar gewoon proberen voor de meute uit die alleen maar elektrische auto's kan bieden. Allerlei nieuwe Chinese merken die uiteindelijk allemaal voet aan de grond willen krijgen in Europa. Ja, die hebben op dit moment nog geen goede kans dat ze succesvol zijn in Centraal-Europa. Tenzij je vast het publiek kan bedienen met producten die wel geschikt zijn voor die markt. Ja, op het moment dat er dan die markt ook elektrisch gaat worden, en dat gaat gebeuren, het heeft waarschijnlijk alleen een iets langere aanloop nodig dan in Nederland. Dan ben je al meer gevestigd als merk. En dan kun je waarschijnlijk ook een veel snellere doorgroei maken met je elektrische producten.
Ja, ik weet niet of het bij MG sprake is van geluk of van beleid. Dat vind ik altijd lastig inschatten, maar ze waren er op tijd. En wij hebben eerder dit jaar volgens mij een keer een rekensommetje gedaan. Maar ik geloof dat MG van die 29 nieuwkomers, waar wij dan mee rekenen, meer in zijn eentje meer verkoopt dan de andere 28 bij elkaar momenteel in Europa. Dus die doen het in dat opzicht, doen ze het zeker aardig.
Ja, qua carrière gaan we nu richting toch wel waar je nu zit, de Autobink groep. En ik gooi even alles op een hoop, want dan zie ik er staan investor, coach en owner van Dutch Venture House. Dat is dan, neem ik aan, een eigen onderneming. Maar waarmee je dus inderdaad wel startups coacht. Dat doe je, neem ik aan, dan naast Autobink? Of,
ja, klopt. Okay.
En je zit natuurlijk als Snapcar bij betrokken. En als Chief Business Development Officer, moet ik zeggen. Ben je natuurlijk ook bij de Autobink groep heel erg bezig met het ontwikkelen van startups en dat soort dingen. Hoe zou jij die rol uitleggen aan iemand die er niks van snapt zoals ik?
Ja, kijk, die rol is eigenlijk ontstaan toen ik jaar of 7, 8 algemeen directeurs bij Gredepcar. Toen ben ik me gaan verdiepen in disruptive innovation. Welke grote veranderingen gaan er nou op ons afkomen? Welke trends zien we nou heel duidelijk in de markt? En over welke assen gaat ons speelveld veranderen? En waar gaat dat dan impact hebben op de activiteiten van Autobink? Autobink is een familiebedrijf, meer dan 100 jaar oud. Dus continuïteit is daar misschien wel het hoogste doel. Dus moet je goed vooruit blijven kijken hoe de wereld aan het veranderen is. En op dat moment heb ik eens gewoon van me afgeschreven, nou, hoe zie ik nou onze wereld en ons speelveld veranderen en waar worden we straks gewoon geraakt en hebben we risico's en waar liggen er ontzettend mooie kansen waar we misschien wel in moeten gaan investeren. Ook omdat op dat moment wel duidelijk was dat die fabrikanten eigenlijk voorwaarts wilden integreren. Die wilden die importrol in eigendom hebben, allemaal national sales companies maken.
Waardoor jullie Hyundai zouden kwijtraken.
Exact, ja. Waardoor we Mazda in eerste instantie zijn kwijtgeraakt, waardoor we uiteindelijk ook Hyundai zijn kwijtgeraakt. Dus dan weet je van oké, we moeten de bakens gaan verzetten, want waar gaan we dan substantieel omzet en rendement uithalen voor onze aandeelhouders? En toen heb ik eigenlijk gewoon een plan geschreven van nou, volgens mij zijn deze assen en deze speelvelden gaan interessant worden. En het zou verstandig zijn om vanuit Autobink te kijken hoe we daar dan invulling aan kunnen geven en hoe we daarmee om kunnen gaan. En dat besproken onder andere ook met de aandeelhouders en de commissaris. En die zeiden van nou, dat vinden we een goed plan. En uiteindelijk hebben we besloten van nou, Hans, ga het dan ook maar uitvoeren. Ga maar handen en voeten geven. En dat betekent dat ik in die tijd relatief veel congressen bezocht, seminars, podcasts heb geluisterd. En gekeken van nou, wat gebeurt er nou in de wereld? Hè? Wat begint er al een beetje tractie te krijgen? Wat is er nou materieel aan de veranderingen? Wat is een hype en kortstondig? En dan ook praten met bedrijven die actief zijn in die takken van sport of die daar een start-up hebben gestart. En toen zijn we ook de eerste stappen gezet om te investeren in eigenlijk in start-ups die zich bezighielden met nieuwe vormen van mobiliteit. Een investering was New Motion, de elektrische laadinfrastructuur, vanuit overtuigingen. We gaan uiteindelijk elektrisch rijden, ook omdat de overheid natuurlijk heel nadrukkelijk ons daarop stuurt. Dus het is niet zozeer een vraag, wil de publiek het nou zozeer? Nee, we hebben geen keuze, we zullen moeten. Wat betekent dat? Hè? En waar gaan er dan nieuwe verdienmodellen ontstaan? En welke verdienmodellen liggen er dan dicht bij de competenties van Autobink? En welke bedrijven zouden we dan in moeten gaan investeren om te leren hoe dat speelveld zich ontwikkelt? Hè? Waar verdien je nou geld aan? Hoe onderscheid je je nou met je propositie? En welke aanpalende domeinen zijn er nog relevant? En dat is eigenlijk waarom we hebben gezocht naar relevante investeringen op het gebied van elektrificatie van mobiliteit. Deelgebruik van mobiliteit, hè? De verschuiving bezit naar gebruik. We hebben eigen startups opgericht, privatelease.com, we hebben Binko opgestart. Connectiviteit van auto's, daar gaan ook hele verdienmodellen op komen. En uiteindelijk mobility as a service en alles wat daarmee samenhangt. Dus dienstverlening rond de auto hebben we als uitgangspunt genomen, waarbij elektrificatie van mobiliteit ook een belangrijk ingrediënt is. En geleidelijk aan hebben we daar dus, die investeringen uitgebouwd en soms bedrijven overgenomen.
Hans, voor degene die momenteel even een beetje het zicht kwijt is op wat Autobink allemaal behelst.
Ja.
Als we even het Midden-Oost-Europa vergeten en we kijken nog naar de Nederlandse activiteiten, dan hebben jullie nog een retailbedrijf, een dealerbedrijf, Hyundai.
Ja.
En de rest is allemaal al Utrecht. Het hoofdkantoor zit in Utrecht nu. Hè? En de rest zit allemaal daar, denk ik. Hoeveel mensen werken er, los van de Hyundai dealerschap, hoeveel mensen werken er momenteel bij het bedrijf in Nederland? Hebben we het dan over 200 man? Of?
Dat vind ik lastig. Je zegt overigens Utrecht, maar onze bedrijven zijn ook verspreid buiten Utrecht. Fleet Support is ook een van onze bedrijven, die zit dan in Arnhem.
Sorry. Jullie Utrecht, WTC, daar houden jullie kantoor nu met het hoofdkantoor.
Ja.
Maar hoeveel mensen werken er, los van die automotive activiteit, hoeveel mensen werken er nu bij het bedrijf in Nederland?
Ja, dat vind ik een hele lastige.
Maar in welke orde van grootte?
Ja, we roepen natuurlijk altijd, we hebben 1700 man in zijn totaliteit, maar daar zit de bulk van in de autobedrijven. Ja. We hebben natuurlijk onze lease divisie nog in Centraal-Europa, actief in 6 landen. Daar zal een paar honderd man, een paar honderd lijkt me ook veel, ik denk een 150 man. En in Nederland zitten we op het hoofdkantoor met onze start-up activiteiten en de mobile activiteiten. Ja, misschien op 300 man.
300 man. En dan jullie belangrijkste bedrijven zijn Fleet Support, denk ik.
Ja, Fleet Support is
Ximo.
Ximo, ja.
Kun je hetzelfde rijtje even?
Ja, kijk, we hebben best een hoop bedrijven bij elkaar samengevoegd. Ja, want Fleet Support hebben we overgenomen. Ja. Vervolgens hebben we daar de mobiliteitsbudgetten stukje hebben we eruit gehaald. Dat hebben we in Radius geïntegreerd. Wat we op dat moment hadden, Radius, hebben we vervolgens weer geïntegreerd in Ximo. Safe Drive Pod hoort daar ook bij. XPO Fleet hoort daarbij. Een Belgisch bedrijf dat we nog niet zo lang geleden hebben overgenomen. Move zit daarbij, onze telematica oplossing om gewoon auto's connected te maken en daar met de data slimme dingen te doen. Waardoor we feitelijk een brede waaier aan dienstverleningen kunnen aanbieden aan bedrijven.
Ja.
Hoeveel starters hebben we het dan over, overigens? Die onder jouw hoede zijn of jouw supervisie, ik weet niet precies hoe ik het noemen moet.
Ja, kijk, we hadden allerlei lossere start-ups. Die hebben we soms bij elkaar gevoegd. Waardoor we eigenlijk nu nog 5 grote bedrijven hebben. En één naam vergeet ik nog, dat is Together. Die zitten meer in corporate ridesharing. Dus het carpoolen tussen collega's of mensen die in een gezamenlijk kantoor zitten. Maar die ook gezamenlijk fietsen stimuleren en dat soort zaken. We hadden op een gegeven moment 15 verschillende ventures en die hebben we eigenlijk teruggebracht tot 5 ventures die we bij elkaar hebben gezet en onder de Mobink vlag een totaaloplossing laten aanbieden voor de grootzakelijke markt op het gebied van mobiliteit. Ja.
En als ik nou een jonge, frisse ondernemer ben met een fantastisch idee voor de mobiliteit en ik denk, ik ga Hansel bellen.
Ja.
Gaat dat dan zo? Of hoe,
Zeker. Ja hoor, ik krijg nog steeds regelmatig verzoeken of mailtjes of pitchdekken toegestuurd. Van joh, wil je er eens naar kijken? En dat doe ik nog steeds met veel plezier, want dat geeft toch wel aan waar men denkt dat de markt behoefte aan heeft of waar die naartoe gaat bewegen. Waarbij we wel van mening zijn dat we best al een redelijk dekkende waaier hebben opgebouwd van dienstverlening waarvan we zeggen, nou, die zouden we eigenlijk willen aanbieden. En dat onze focus eigenlijk veel meer ligt op een nieuw initiatief op het gebied van energietransitie, waar we ook druk mee aan het investeren zijn.
En als ik kijk naar de inkomstenkant voor de hele groep, komt dan het grootste deel nog wel uit het dealerbedrijf? Of beginnen juist al die andere mobiliteitsconcepten, om het maar even zo te noemen, ook wel redelijk aan te trekken?
Nou, ze beginnen behoorlijk aan te trekken. Je ziet dat de groei heel hard gaat, maar fair is fair. Onze traditionele activiteiten, de importbedrijven, dealerbedrijven, met name het leasebedrijf draait ontzettend goed. Die genereren nog het zeer gezonde rendement voor de Automic Groep. En dat geeft ons ook de ruimte om te investeren in initiatieven die gewoon op dit moment nog een burn rate kennen. Waarbij we wel aan het eind zijn zo'n beetje van de periode dat we een burn rate hebben. En dat we feitelijk net zo'n beetje tegen het break-even punt aanzitten, waarbij alle initiatieven, en dat is het voordeel van alle initiatieven die we hebben opgestart, dat zijn ontzettend schaalbare activiteiten. Mm-hmm. Ja, waardoor je in eerste instantie veel moet investeren in je IT en in de development van de propositie, et cetera. Maar ja, op een gegeven moment, of je met Ximo nou 1000 of 100.000 transacties per dag verwerkt over je platform, ja, daar hebben we niet extra resource voor nodig. En dat betekent als je maar een beetje tractie begint te krijgen. En zeker bij Ximo gaat het heel hard met allerlei grote internationale tenders. Ja, dan zie je ineens dat punt waarbij de omzet en de marge de kosten overstijgt. Dan gaat het dan ook heel hard. Dat is echt de bekende hockeystick.
Was dit dan ook het probleem bij Bingo? Dat je dat nooit schaalbaar kon krijgen? Waardoor de kosten per transactie gewoon heel hoog blijven?
Nou, dat deels is dat natuurlijk ook wel een gedachte die erbij speelt. Wat er bij Bingo meer speelde is het feit dat Bingo had moeite met schalen. En toen begrepen we dat er een aantal partijen zijn die een advertentieplatform exporteren. Een Autoscout en een Autotrack, et cetera. Die dachten, wij willen ook naar het transactiemodel gaan. Ja, dat zijn wel merken die hebben een enorme historie. Die hebben ongelooflijk veel bezoekers per maand op hun website. Enorm veel geadverteerde auto's op hun site staan. Dus als die zeggen, wij willen het transactiemodel gaan omarmen en gaan toevoegen aan onze propositie. Ja, dan krijgen we ineens concurrentie voor Bingo uit een hele andere hoek dan dat we tot op dat moment kenden. En toen hebben we gemeend van, nou, als we met die partijen het gevecht aan moeten gaan, ja, die blazen ons uit het water. Dus dan is het veel verstandiger voor ons om samen op te trekken en te kijken, kunnen we onze competenties, de conversie engine die we gebouwd hebben, kunnen we die dan koppelen aan hun platform waar heel veel bekendheid in zit? Dan hoeven wij die marketing spend niet te doen. Zij hoeven die investering in die transactie engine niet te doen. En als we die twee op elkaar klikken, ja, dan zouden we kunnen verwachten dat daar een enorme versnelling van de groei uitkomt.
Ja, ik heb de indruk dat ze daar zelf wel iets bescheidener over zijn, hoor. Ik geloof niet dat ze daar denken dat ze meer dan 5-10% van de totale aantal occasion transacties ooit volledig online, of bijna volledig online afgehandeld zou kunnen worden. En dan nog eens maar de vraag of het uiteindelijk uit kan. Hè? Want het blijft een op zich ook kostbare aangelegenheid om een online transactie te doen. Ja, hoe raar dat ook klinkt, want fysieke retail locaties zijn natuurlijk ook kostbaar. Maar even terug naar die jij hebt het over de schaalbaarheid van de rest, van de mobiliteit, service, activiteiten moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Want jullie doen niet zoveel hardware meer, want Teberg Business Lease is ook verkocht. Je zou denken dat het toch ook wel lekker was om een eigen leasemaatschappij te hebben.
Die hebben we nog steeds.
Ja, maar niet
in Nederland. Ja. Nou, kijk, we hebben in Nederland ooit de keuze gemaakt om Business Lease Nederland te fuseren met Terberg Leasing. Alles ingegeven vanuit schaalgrootte. En we zien gewoon dat om ons heen de top 5 leasemaatschappijen, die consolideren ook steeds maar door. Met gevolg dat je wel gedwongen wordt om in die ontwikkeling mee te gaan. Dat zie je ook bij de dealerbedrijven. Als je niet mee consolideert, niet groter groeit, dan ga je uiteindelijk gewoon bedrijfseconomisch het loodje leggen. En dan kan je gewoon niet mee met de tarieven en de kosten. En dat was nu feitelijk ook aan de orde bij de volgende stap. Dat we zeiden van nou, we hadden met de combinatie met Terberg en Business Lease hadden we weer een behoorlijke omvang, zeg maar. 40.000 contracten. Ja, je ziet inmiddels dat je al naar de 100.000 contracten moet. Wil je gewoon de juiste inkoopcondities kunnen krijgen en serieus kunnen meespelen en goed geld verdienen in die branche. Ja. Dat hebben we gemeend. Dan moeten we het
had als vehikel kunnen dienen om al jullie andere producten te verkopen aan de klanten van Terberg Business Lease.
Ja, dat is een interessante gedachte. Kijk, leasemaatschappijen zijn vaak van mening. Wij zitten bij de grote corporates aan tafel voor hun mobiliteitsbehoeften. Dus we zijn ook de logische gesprekspartner om te praten over nieuwe vormen van mobiliteit. Het enige lastige is dat het verdienmodel van een leasemaatschappij zit een sec in de leaseauto's. Dus hoe aannemelijk is het als een leasemaatschappij adviseert, ik zou er eens 500 leaseauto's uitgooien en die mensen allemaal een mobiliteitspas geven of een OV-kaart geven. Dat is niet geloofwaardig, omdat hun verdienmodel daar gewoon niet in zit. Terwijl ze wel inderdaad met de juiste mensen een langjarige relatie hebben die over mobiliteit gaan binnen die ondernemingen. Dus we zien wel leasemaatschappijen enorm aan het opschuiven naar allerlei nieuwe vormen van mobiliteit. Alleen wij zeggen, wij zijn feitelijk volledig onafhankelijk, omdat wij A, geen automerk meer vertegenwoordigen en wij vertegenwoordigen ook geen leasemaatschappij meer. En Fleet Support managed eigenlijk de wagenparken van grootzakelijke klanten en managed daarmee de leasemaatschappijen die zijn geselecteerd door die grote corporates. En die kan dus veel makkelijker zeggen van nou, misschien is het slim, afhankelijk wat je wil bereiken. Wil je je kosten verlagen, wil je je CO2 footprint verlagen, je medewerkertevredenheid vergroten. Dat we eens gaan nadenken over andere smaken van mobiliteit om je medewerkers van A naar B te laten komen.
Waar ik, je zei net, het grootste deel van de inkomsten, of in ieder geval een heel groot deel, komt nog steeds echt uit het dealerbedrijf. Toch heeft jullie CEO Paul Zekhuis bij ons op het podium meermaals gezegd dat het traditionele businessmodel voor dealers eigenlijk gewoon ten dode is opgeschreven. Hoe kijk jij naar die situatie?
Ja, ter aanvulling daarvan, dat heeft hij op het Nationaal Automotive Congres twee keer gezegd. Ik denk in 2016 en in 2018, we zijn inmiddels een paar jaar verder.
Ja. Ja, ik weet niet of je het zo expliciet heeft gezegd, maar
Jij was erbij, Bart?
Ik was erbij en Paul liet er in die tijd geen misverstand over bestaan dat hij weinig toekomst zag in wholesale en vooral in retail.
Ja.
Want fabrikanten zouden het gaan overnemen, het zouden allemaal agencies worden en dat het hele, het midden zou in die keten zou zeg maar vermorzeld worden. We zien het overigens nu ook wel die kant op gaan, alleen het midden staat nog steeds stevig overeind, ik bedoel.
Jawel, kijk, waar wij over nadenken uiteraard is in het traditionele dealerbedrijf. Zie je dat de aftersales omzet de kurk is waar het bedrijf op drijft. Daar zie je een aantal trends. Hè. Je ziet dat onderhoudsintervallen fors verlengd worden, waardoor de omzet afneemt. Je ziet dat auto's elektrisch worden en een elektrische auto heeft gewoon nauwelijks aftersales omzet. Dus dat betekent dat die kurk steeds kleiner wordt. En dat uiteindelijk dat gewoon te klein wordt om het bedrijf mee overeind te kunnen houden. En aan de andere kant zien we dat de verkoop van auto's, ook daar is verschuiving gaande. Hè. Je ziet dat mensen in toenemende mate private lease auto's gaan rijden of een abonnementsvorm nemen of via een deelgebruik auto's gaan gebruiken. Dat betekent dat het autogebruik en het aantal autokilometers misschien overeind blijft en misschien zelfs wel toeneemt. Alleen degene die de auto's koopt is een ander. En die koopt ze vaak ook niet bij de dealer, want die bestelt ze rechtstreeks bij de importeur en misschien zelfs al bij de fabrikant. Nou ja, dat betekent aan de ene kant je salesomzet onder druk staat, je aftersalesomzet onder druk staat. Dan krijg je ook nog eens een keer een agency model waar je eigenlijk alleen maar een afleververgoeding krijgt en de garantiewerkzaamheden mag gaan uitvoeren. Ja, dat is wel iets anders dan het model wat we 10, 15 jaar geleden hadden, waar goed geld mee te verdienen viel. Dus ja, we delen wel de mening dat we zien dat het traditionele dealerbedrijf zichzelf of rigoureus opnieuw moet uitvinden. En anders.
Maar vooralsnog is het wel prettig dat er vanuit die tak voldoende geld komt om de andere nieuwe initiatieven ook gewoon in de lucht te kunnen houden, zeg maar. Want ja, dat is dure aangelegenheden.
Dat is natuurlijk een cruciale combinatie waarbij het voor ons voornamelijk komt uit de importactiviteiten en de leaseactiviteiten. Ja. En in mindere mate uit de retailactiviteiten, omdat die er ook niet zo talrijk meer zijn.
Nee, oké, helder. Ja, het Zekhuis zei in die tijd ook een keer dat om te kunnen doen wat jullie doen, er een hele lange financiële polsstok nodig is. Veel tafelzilver, ja, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar is wel verkocht. Hè. Ik bedoel, Partspoint heeft jullie heel veel geld opgeleverd. We weten nog niet wat de te bergen business transactie precies is. Dat zullen we wel gaan lezen in de jaarverslagen dit jaar, denk ik. Maar dat zal jullie ook veel geld opleveren.
Je mag
hebben.
Het ook nu vast zeggen, hoor.
Ja, oh, ja, dat, ja. Ja, ik ben zo geconditioneerd dat daar nooit over gepraat wordt dat ik er niet eens meer naar vraag, wat er eigenlijk wel heel slecht is. Jullie hebben je BMW dealerschappen verkocht. Ik ga er maar vanuit dat zoveel boekwinst opgeleverd heeft dat 2022 dik zwarte cijfers, de groep dik zwarte cijfers geschreven heeft. Onderaan de streep. Ik ben heel erg benieuwd wat nu mijn vraag was. Maar
volgens mij vroeg jij je af in hoeverre we de tafelzilver verkocht hebben om de financiering te realiseren voor al onze nieuwe initiatieven, waar Paul aangaf. Ja, daar heb je een lange polsstok voor nodig. We hebben de tafelzilver niet verkocht om die financiering te realiseren. We hebben dat gewoon een zorgvuldige strategische afweging is dat geweest om dat te doen. Omdat wij in staat zijn uit de lopende cashflow die we genereren, wat we net al memoreerden uit onze import- en leaseactiviteiten, dat is meer dan voldoende dan de cashburn die we hebben in onze nieuwe vormen van mobiliteit, de mobbingactiviteiten. Dus daar is het geld niet voor benodigd. Nee.
Maar jullie hebben een hele lange polsstok nu. Dat is wel lekker.
We hebben een hele lange polsstok. En we hebben natuurlijk ook al best een hele tijd geleden dat we zijn gaan investeren in deze nieuwe vormen van mobiliteit. Want de eerste investering was al in 2015, denk ik. Dus we hebben ook al best een aantal jaren verkend, gekeken, geleerd, een pivot gemaakt. Hoe moet je nou die propositie zodanig tunen? Wanneer is de markt er ook voldoende klaar voor? Wanneer zijn je systemen, je processen en de techniek er ook klaar voor om serieus te gaan opschalen? En in 2023 bereiken we wel een moment dat veel van onze individuele ventures ook echt door die nullijn heen schieten. En als het goed is daarna dan ook echt substantiële bijdrage aan het rendement gaan leveren.
Ja, we hebben ieder jaar bij de publicatie van jullie jaarcijfers dan hebben we ook een interviewtje met jullie CFO, Michel Cornelissen. En die geeft eigenlijk al jaren aan van dit jaar gaat dat break-even point nog niet zijn. Maar volgend jaar komen we echt in de buurt. Dat zegt hij overigens wel al een jaar of vijf, Hans. Dus ik ben heel benieuwd of we dan volgend jaar ook echt gaan zien dat het dit jaar gerealiseerd is. Maar het zal wel moeten. Wanneer gaat dit, ervan uitgaande dat het ook lukt, hè, wanneer gaat dit hele feest nou ook in centrale Midden-Europa beginnen? Wat daar zeg maar gebeurt, gaat dat gewoon met 10 jaar vertraging ten opzichte van Nederland zijn? Moet ik het zo ongeveer zien?
Ja, dat is lastig. Daar een tijdsspanne aan te hangen. We zien natuurlijk dat een aantal ontwikkelingen langzamer gaan in Centraal-Europa. Aan de andere kant, we hebben ook gewoon geleerd in de geschiedenis dat landen die in eerste instantie achter lijken te lopen ook zomaar eens een keer een stap over kunnen slaan, waardoor ze ineens weer een stuk dichterbij komen. Gek genoeg is Tsjechië bijvoorbeeld het land, ik geloof nummer 3 in Europa, voor de omarming van e-commerce activiteiten. Dus die zijn enorm tech-savvy en heel gewend al om online producten te kopen. Kijk, wat we daar wel zien is dat de overheidsinmenging in allerlei BPM-kwesties of CO2-zaken, belasting, sturing, et cetera, ja, daar houden ze zich veel minder mee bezig. En we zien om die reden ook dat de hele acceptatie van elektrische auto's nog een heel stuk verder weg lijkt te zijn. Aan de andere kant de problematieken met luchtkwaliteit en dat soort zaken, die zijn er wel degelijk. Het is ook Europese wetgeving dat ook die lidstaten eraan moeten voldoen. Dus het gaat wel degelijk komen. Alleen de vraag is even van wanneer is het land en zijn de ingrediënten voldoende op orde dat dat ook echt los gaat komen.
Ja, dat in 2035, zeg maar, het dat gaat dan uiteindelijk toch gebeuren, blijkt nu. Het uitfaseren van de brandstofmotoren. Hoe staat dan in jullie divisie in Midden- en in Centraal- en Oost-Europa, hoe wordt daar dan op naar gekeken, naar zo'n besluitvorming in Brussel? Hebben ze daar enig idee dat het kan? Of denken ze van, ja, nou ja, goed, het duurt nog 12 jaar en we zien over 10 jaar wel wat er echt gaat gebeuren?
Ja, dat is altijd lastig. Hè? Er zijn dingen die dat soort ontwikkelingen weer vertragen. En dan zie je een aantal andere ontwikkelingen die de boel weer versnellen. In de autobranche zijn we, denk ik, behoorlijk conservatief. In die zin dat we altijd denken van, dat zal zo'n vaart niet lopen. Hè? Dat zal mijn tijd wel duren. En dat is ook vaak het geval geweest, hè? Dat wij ontwikkelingen hadden voorspeld. En dat het toch veel, veel langer duurt voordat de consument ook dat soort ontwikkelingen echt gaat omarmen. En dat is ook wel een beetje de houding in Centraal-Europa. Dat mensen denken van, ja, we zien het allemaal wel gebeuren. We lezen het wel en we horen het wel. En het zal allemaal wel kunnen. Alleen hier zijn we er gewoon nog niet aan toe.
Ja, precies. Waar ik ook wel heel nieuwsgierig van ben, is een beetje off-topic. Maar merk je daar ook dat het wat dichter bij het front ligt qua verkoopaantallen en dat soort aangelegenheden? Heeft dat effect op de markt?
Ja. Ja, kort nadat de oorlog uitbrak, zeg maar, zag je echt wel een maand of 4, 5 dat het echt hard in elkaar zakte. Maar gek genoeg lijkt de mens daar ook weer aan te wennen. En zie je dat dat in de maanden daarna eigenlijk wel weer gewoon wordt opgepakt. Lastig daarbij is, als je nu naar de registratiecijfers kijkt, zie je dat de markt hele mooie plussen laat zien. Maar goed, dat zien we natuurlijk in Nederland ook. Terwijl we weten, de order intake daalt. Maar we zijn eigenlijk gewoon aan het uitleveren auto's die we al lang geleden verkocht hebben, maar niet konden produceren. Maar we zien ook gewoon dat we medewerkers hebben. Want we hebben een aantal van onze landen, die zitten gewoon die grenzen echt gewoon aan Oekraïne. Ja, die hebben daar gewoon familie zitten en die zeggen van, ik neem gewoon vrij. Of ik moet gewoon mijn land gaan helpen of mijn familie gaan helpen. Ja, prima, ik vertrek naar Oekraïne.
Ja.
Dus we hebben er echt wel, ook emotioneel gezien, zijn we er wel bij betrokken geraakt op die manier.
Wil ik eigenlijk even weer terug naar Nederland. Wat we net bespraken, importeurs gaan direct aan consumenten verkopen. Denk je dat ze dat kunnen?
Nou,
ik denk dat we zelfs kunnen stellen dat fabrikanten rechtstreeks aan consumenten willen gaan verkopen.
Beter, ja, die importeur is natuurlijk een verlengstuk van de fabrikant geworden. Hè, uitgaande dat die importeur ook gewoon een fabrieksvestiging is. Kijk, toen wij zelf natuurlijk importeur waren, realiseerden we ons heel goed. Het runnen van een importschap is echt iets anders dan het runnen van een dealerbedrijf. Dat zijn gewoon verschillende werelden bijna, verschillende competenties die je nodig hebt. Dus ik verwacht dat een fabrikant wel degelijk / importeur moeite zal hebben en dat het zeker niet zonder slag of stoot zal gaan voordat ze daarin succesvol worden. En die zullen echt nog wel in een aantal valkuilen terechtkomen. Aan de andere kant, de belangen zijn zo ontzettend groot voor die fabrikanten. Ze zijn zo ontzettend rijk en machtig dat ze voldoende geld hebben om het uiteindelijk toch gewoon voor elkaar te krijgen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk wel gaat lukken. Alleen ja, wat ik zeg, niet zonder slag of stoot. En dat zal ook wel de nodige tijd overheen gaan voordat ze daar echt een substantiële omzetstroom gaan realiseren.
Ja. Hoe zie je zelf dat voorland van die dealers? Wordt Mobility as a Service eigenlijk gewoon hun enige echte verdienmodel? Of hoe kijk je daarnaar? Zeg maar, jouw baan is natuurlijk hier 15 jaar vooruitkijken.
Ja. Nou, kijk, Mobility as a Service is veel meer dat je mobiliteit consumeert op het moment dat je het nodig hebt, op de manier dat je dat zou willen. Dat kan de ene keer kan dat een trein zijn, dat kan een fiets zijn, dat kan een deel mobiliteitssmaak zijn of wat dan ook. De vraag is wat dan de rol van de dealer is in het faciliteren van die dienstverlening. En ik denk dat de dealers daar eigenlijk heel weinig toegevoegde waarde in hebben of rol in kunnen vinden. Waar ik denk dat er een dealer meer mee zou kunnen, waar hij zichzelf wellicht opnieuw zou kunnen uitvinden, is als die mobiliteit elektrisch wordt, ja, dan hebben we ook een laadpaal nodig. Misschien hebben we dan ook al zonnepanelen. We zien een enorme correlatie. We hebben ook een bedrijf dat zonnepanelen legt op daken.
Zelfstroom.
Daarin zie je dat mensen die zonnepanelen hebben en een elektrische auto, die correlatie is enorm. Dus het een is een leadbron voor het ander. En we zien nu voornamelijk dat er zakelijke rijders zijn die in leaseauto een elektrische variant bestellen. Daar regelt de leasemaatschappij, regelt wel dat er een laadpaal in je tuin komt, et cetera. Dat je een laadpasje krijgt en dat alles geregeld is. Ja, nu komen we op het moment dat een particulier een elektrische auto gaat kopen. Ja, hoe komt die aan een laadpaal? Hoe komt die aan een laadpasje? Hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Ja, dan ga ik ineens veel meer stroom verbruiken. Nou ja, stroom is ineens van een commodity een high interest product geworden, hè, vanwege die enorme energietarieven. Die gaan nadenken van ja, kan ik dat goedkoop opwekken? Is dan een zonnepaneel interessant? Moet ik misschien wel een thuisbatterij hebben? Misschien is mijn auto wel een batterij. Kan ik die auto wel koppelen aan mijn huis? Gaan we bidirectioneel laden en terugleveren? Er is een hele nieuwe wereld aan het ontstaan. Dat is een wereld die wij binnen onze e-Bing-divisie proberen handen en voeten te geven. En daar zou een dealer in mijn ogen meer kansen hebben om te kijken, kan ik mijn propositie of mijn productaanbod wat verbreden voor mijn consument? Omdat de grootzakelijke klanten, ja, die gaan waarschijnlijk veel vaker rechtstreeks met die fabrikanten aan de kersen. En die zien het hele dealerbedrijf niet meer. En als er ook gewoon nauwelijks onderhoud aan die auto's zitten, dan is het dealerbedrijf bezoek ook niet meer zo frequent noodzakelijk.
Ja. Interessant wat je zegt, Hans. Dat dealerbedrijf, hè, jullie hebben dan nog een Hyundai dealerbedrijf, hè, maar je zegt van die grote bedrijven, die kijken niet meer naar dat dealerbedrijf. Maar als je het dus inderdaad hebt over die energieoplossingen die er zijn, die alleen maar dat zal enorm groeien de komende jaar, dat kan niet anders. Maar anderzijds ook jullie mobility as a service producten. Daarvan kijken de grote bedrijven ook over de dealer heen. En die gaan gewoon rechtstreeks naar Autobink of naar PON. Of in ieder geval de partijen die daar de producten bieden. Maar die dealer heeft juist dat contact met dat midden- en kleinbedrijf. Die uiteindelijk ook een mobility as a service beleid zullen moeten implementeren. Is dan dat dealerbedrijf niet de perfecte tussenpersoon om jullie daar te koppelen, zeg maar?
Zeker. Die dealer heeft natuurlijk het klantcontact. Je ziet dat het klantcontract, zeg maar, dat gaat verschuiven. Die dealer wordt agent en heeft dus ook geen contract meer met de klant. Alleen het contact en de fysieke aflevering, overhandiging van de auto, zeg maar, gebeurt door de agent, het traditionele dealerbedrijf. En dat is natuurlijk een sterk ingrediënt. Dus vroeger was er al heel veel discussie van wie is die klant nu eigenlijk. Nou ja, die fabrikanten en die importeurs dwingen nu eigenlijk dat de klant eigendom gaat worden van de importeur vanwege dat agentmodel. En dat betekent ook dat ze rechtstreeks kunnen communiceren met die partijen. En dat gaan ze ook nadrukkelijk doen, hebben ze al aangekondigd. Omdat ze met name grip willen krijgen op de financieringsproducten, op de verzekeringsproducten. Maar ook gewoon in-car entertainment, data halen uit die auto's. Kan ik allerlei interessante verdienmodellen voor bedenken. Dus die willen veel meer grip hebben op die klant. Omdat ze denken, ja, aan die klant kan ik veel meer diensten verkopen. Misschien ook wel een updateje aan de auto. Hè. Iets wat er al in zit kan je ontsluiten in een appje. Moet je een paar duizend euro betalen en ineens heb je een extra autopilot functionaliteit of iets in die richting. Waardoor het speelveld ook in klantcontact gaat veranderen. En dat kan de dealer, die heeft het fysieke contact met de klant wel bij de aflevering van de auto. Maar alle momenten daarna zijn alle contactmomenten waarschijnlijk gewoon digitaal. En kan er ook heel veel service over die air met de auto geregeld worden. En dan gaat echt het contact tussen klant en fabrikant ontstaan. Ja, en als je dan een paar jaar verder bent, dan weet de klant niet beter meer.
Ja, maar jullie BMW-dealerschap dan verkocht, maar die zullen in vrij grote mate zakelijke klanten gehad hebben. Het zijn allemaal ondernemers met bedrijven van 5 tot een paar honderd man. Als zo'n ondernemer met een bedrijf van een paar honderd man dan uiteindelijk mobiliteitsoplossingen zoekt, kijkt hij dan gewoon überhaupt niet naar zijn dealer en googelt hij gewoon en komt hij dan alsnog wel uit bij Autobink? Is dat het? Want bij PON, en dat is, hè, daarom vraag ik het ook, bij PON zijn al die dealers worden toch wel min of meer geactiveerd om al die mobiliteitsproducten van PON ook aan de markt of aan de man te brengen.
Ja, de vraag zal zijn, hoe loopt die customer journey van dat soort bedrijven? En we zien nu, als een bedrijf feitelijk zegt, ik wil mijn wagenpark elektrificeren of ik wil feitelijk van die leaseauto's af en ik wil feitelijk gewoon naar mobiliteitsbudgetten toe, hè, dan zijn mijn medewerkers flexibeler, dan heb ik lagere kosten, et cetera. Dan komen ze vaak in gesprek met de fleet support. Die hebben gewoon consultants in dienst om gewoon een scan te doen van het bedrijf. Van, nou, wat zijn nou de doelstellingen die je wil realiseren? Wat kunnen we daarvoor producten aanbieden? En de producten die ze dan nodig hebben, ja, dat kan in veel gevallen gewoon een Ximo-kaart zijn. Hè? Wat inmiddels geen kaart meer is, maar gewoon in de telefoon zit. En met dat met een stukje dienstverlening kun je feitelijk tanken, laden, parkeren, het OV gebruiken, alle vormen van deelmobiliteit gebruiken. Wordt allemaal geadministreerd in jouw mobiliteitsbudget. ik zie niet wat de rol van een dealer zou zijn om in die situatie een intermediair te worden tussen grote corporate en degene die de dienstverlening gewoon aanbiedt aan de klant.
Ja. Ja, die dealer zou dan een rol hebben bij de kleine, gewoon bij het MKB, zeg maar. Want je ziet nu, en dat heeft Paul ook wel eens een keer in een interview bij ons verteld, dat in eerste instantie richt je je op de grote organisaties, overheden, primair zelfs ook overheden, en de hele grote bedrijven, hè, de Zuidas bedrijven of hier in Rotterdam, de Rotterdam Wena bedrijven, zeg maar. Maar uiteindelijk zullen die producten ook lager in de, althans bij wat kleinere bedrijven, hun afgenomen gaan worden. Maar hoe die markt dan precies, die customer journey van die bedrijven eruit ziet, dat, ja. Ik had ook de indruk dat het Paul 5 jaar geleden nog maar even die dacht van ja, wij moeten het eerst maar eens gaan regelen voor die hele grote bedrijven en daarna zien we wel verder.
Nou ja, dat is correct. Het schaalt natuurlijk veel beter bij die grote bedrijven. Je ziet dat die grotere bedrijven andere drijfveren hebben om het te doen. Maar het is ook relatief eenvoudig. Hè? Als je gewoon via een webshop aanbiedt dat jij met je 50 medewerkers zegt van nou oké, we hebben een paar leaseauto's en we hebben een paar mensen met reiskostenvergoeding, et cetera. Ik geef gewoon iedereen een mobiliteitspas. We stellen de business rules in wie wacht welke modaliteiten gebruiken, zeg maar. Ja, prima. Dan kan hij toch gewoon online zo'n die dienstverlening kan hij gewoon bestellen. Het is gewoon een digitale oplossing, zeg maar. App je downloaden en je bent in business. Ik denk dat het echt wel een andere manier gaat worden hoe die vormen van mobiliteit geconsumeerd gaan worden. En dat zeker niet iets is wat via een traditioneel dealerbedrijf gaat verlopen.
We zien dat veel bedrijven, als gezegd, proberen direct die klant te gaan bedienen. Het dealerkanaal wordt in feite voor een groot deel overgeslagen. Zit er echt zoveel waste in dat dealerkanaal?
Dat is een goede vraag, Hans. Wat vond jij van je dealers? Vond je ze duur en vervelend?
Wat bedoel je met waste?
Nou ja, zij moeten denken van joh, datgene wat zij doen, dat kunnen wij dat kunnen wij ook oplossen. Daar kunnen we overheen stappen en daarmee heel veel geld besparen.
Ja, kijk, wat je ziet is dat de distributiekosten van de traditionele keten zoals we die kennen, ja, met een importeur en een dealer, et cetera, ja, die zijn gewoon meer dan 30% van de prijs van de auto.
Dat wordt door sommige importeurs wel, en dan heb ik het eigenlijk alleen over PON, wel heftig betwist hoor.
Nou ja, je ziet dat het inmiddels wel wat aan het terugzakken is, maar het is nog steeds substantieel. En daar zorgen de fabrikanten zelf natuurlijk ook voor. Want de dealer standards die ze opleggen, hè, de dure panden met de dure inrichtingen, et cetera, ja, zullen op een of andere manier moeten worden terugverdiend. En je ziet natuurlijk dat een bedrijf als een Tesla zegt van ja, daar heb ik allemaal geen boodschap aan, ik heb geen legacy, et cetera. Ik ga wel gewoon rechtstreeks aan de eindgebruiker verkopen. Ja, als je daarmee 30% kosten uit je distributieketen kan snijden, ja, kun je die producten substantieel goedkoper aanbieden. Ja, Tesla heeft daar in eerste instantie niet voor gekozen. Die heeft de markt gewoon afgeroomd omdat men bereid was die hoge prijzen te betalen. Ja, nu er ineens concurrentie komt met scherp geprijsde producten, zie je dat Tesla relatief moeiteloos die prijzen weet te verlagen en toch nog een heel gezond rendement te realiseren binnen het bedrijf.
Ja goed, het is natuurlijk hun enige, eigenlijk hun enige optie is op het moment dat de pijplijn opdroogt is om die prijzen natuurlijk te verlagen. Want heel veel andere merken kunnen gewoon die auto's naar hun dealer sturen en die lossen het probleem wel op.
Nou, ik zou bijna willen zeggen een wat oldschool gedachte. Want het is volledig juist uiteraard wat je zegt. Alleen in het agency model, ja, kan dat ook niet meer.
Nee, is natuurlijk lastig.
Ja. En dat is natuurlijk wel een vraagstuk van de fabrikanten. Want nog niet alle fabrikanten zijn ook overgestapt op het agency model. Want hoe financieren ze dan ineens de voorraden die normaal gesproken door of vroeger door de privé-importeur worden gefinancierd. Of de dealers hebben daar een financiering als die auto's verantwoordelijk, als die op de dealers drukken.
Dan gaan we op het Nationaal Automotive Congres, 23 mei. Ik maak er zeker geen reclame voor, maar kan iedereen wel aanraden er naartoe te gaan. Paul heeft daar al twee keer op het podium gestaan en we gaan hem zeker in de toekomst wel eens vragen. Maar daar gaat op het Nationaal Automotive Congres uitgebreid over gesproken worden. Ook over of dat dan inderdaad al die voordelen gaat opleveren die het oplevert. Want inmiddels hebben we gewoon een proefpersoon in de klas, hè? Ford.
Ja. Waar het allemaal heel soepel is gegaan.
Nou ja, het zou heel flauw zijn om zeg maar alle kinderziekten van de eerste weken om op basis daarvan voorspellingen te gaan doen of het model kan werken of niet. Nou ja. Maar je ziet wel, er lijken wel zich een paar trends af te tekenen die voorspellende waarde gaan hebben voor de andere, ook voor de andere fabrikanten die overgaan.
Laten we ook om een beetje richting het einde te gaan, toch nog verder vooruit gaan kijken als we het toch over voorspellende waarden hebben. Jouw business is vooruitkijken. Hoe ziet die branche eruit over 15 jaar?
Of over 3 jaar?
Ja, dat is natuurlijk lastig te voorspellen. Maar goed, hè, in lijn met wat we eigenlijk het afgelopen uur zo'n beetje al hebben besproken. Ik verwacht wel een behoorlijke shake-out van de dealerbedrijven. We zagen van de week de Rodi-cijfers gepubliceerd van de Stellantis-partijen. Die natuurlijk ook al ver in het energiemodel zitten. Ja, de toekomst van een dealerbedrijf, het verdienmodel, als je gewoon dat bedrijfseconomisch benadert, dat staat echt zwaar onder druk. Dus of ze moeten zichzelf op een creatieve manier opnieuw gaan uitvinden. En anders gaat er gewoon een enorme consolidatieslag plaatsvinden, vrees ik. En gaan we op andere manieren mobiliteit consumeren.
Heeft die slag niet al grotendeels plaatsgevonden, Hans?
Nou, we hadden verwacht dat dat al verder zou zijn. Het aantal contractpartners, het aantal outlets. Het gaat allemaal langzaam. Je ziet toch wel dat al die automerken bang zijn om marktaandeel te verliezen, om grip op de markt te verliezen en over de rug van de zelfstandige ondernemers, maar zo lang mogelijk al die verkooppunten open blijven houden. Want ja, dat drukt toch niet op hun eigen P&L. Wat best kwalijk is, vind ik. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat we eigenlijk te langzaam een shake-out doen en dat we heel langzaam volume per dak een beetje proberen te laten toenemen om de lagere verdiensten per eenheid te compenseren.
Is dit niet ook een beetje old school geredeneerd? En dat bedoel ik omdat die grootste dealerbedrijven, hè, dus laten we zeggen de 100 grootste dealers, hè, wij brengen dan zelf een top 60 uit, maar die zijn inmiddels ook, dat zijn ook de grootste occasion retailers, dat zijn de grootste schadebedrijven, dat zijn hele grote lease-maatschappij of het algemeen. Het zijn inmiddels de grootste fietsretailers. Ik denk dat over 5 jaar zij bij iedere vorm van mobiliteit, behalve het openbaar vervoer, de grootste partijen zullen zijn. Dan hebben ze die nieuw verkoop dat toch steeds minder hard nodig.
Maar dat betekent wel dat die partijen, en dan praat je misschien over de top 10 in de branche, maar volgens mij hebben we nog een enorme lange staart die daarna komt. Die zijn al aan het voorsorteren om zichzelf opnieuw uit te vinden en andere smaken in hun propositie aan te bieden. En ook gewoon andere vormen van verdienmodel te vinden. Ja. Want wat ik in het begin aangaf is, ik geloof absoluut dat we nog automobiliteit blijven gebruiken. We gaan echt niet minder kilometers rijden. Betekent dat die auto's nog steeds schades rijden en dat er toch nog allerlei dingen aan moeten gebeuren. Die moeten gefinancierd worden, die moeten verzekerd worden, et cetera. Leaseconstructies, et cetera. Nou ja, als je in dat soort takken van sport gaat, ja, dan kan je natuurlijk ook in een veranderend speelveld goed geld verdienen. Je moet alleen wel ontzettend goed op blijven letten hoe de wereld aan het veranderen is. Waarbij we zien dat in grote steden dat echt heel anders is. Waarbij we in Nederland natuurlijk ten opzichte van Europa of de rest van de wereld niet echt hele grote steden hebben. Maar we maken gewoon steeds vaker mee dat millennials zeggen van ja, ik woon in de grote stad. Ik werk in de grote stad. Ik kan mijn auto niet parkeren, dus die leaseauto heb ik niks aan. Dus kom met een alternatief. En naarmate dat die verstedelijking daarin ook sneller gaat. En als je over 15 jaar praat en je gaat... Ik geloof dat we in 2050 woont 70% van de wereldbevolking woont in de grote stad. Ja, de stad pest de automobilist of de auto eigenlijk de stad uit. Ja, dan word je wel gedwongen om op een andere manier mobiliteit te consumeren. Mm-hmm. En de vraag is wie springt er in dat gat en wie gaat dat effectief en efficiënt invullen?
Denk je dat vanuit de autobranche genoeg vanuit die consument gedacht wordt? Of denk je dat het vooral vanuit de business gedacht wordt?
Traditioneel wordt daar voornamelijk vanuit de business gedacht. Denken we van, we roepen wel dat er alternatieven gaan ontstaan. Maar ja, zo massaal worden die nog niet omarmd. We zijn in Nederland natuurlijk een extreem land qua regelgeving. Dus alles gaat daardoor ontzettend traag ook. Voordat je toestemming krijgt om een hub te bouwen, om allerlei smaken deelmobiliteit ergens onder te brengen, zodat je het ook gewoon kan aanbieden en dat het ook serieus kan gaan werken. Daarin zijn we gewoon langzaam met het omarmen van vernieuwing eigenlijk.
Ja. Hans, dan heb ik dan nog één vraag voor je. En jij zegt, 70% woont straks in een grote stad. Ik kijk maar even naar mijn eigen situatie. Ik woon in Amsterdam. We hebben een VVE met 15 appartementen. Daarvan, van die 15 appartementen, zijn er 3 waarvoor een auto voor de deur staat. En die andere niet. En die andere hebben allemaal 2 tot 20 keer modaal inkomen. Maar niemand van die groep heeft een pasje waarmee ze van alle vervoersmodaliteiten die er in Amsterdam beschikbaar zijn gebruik kunnen maken. Niemand. Ze hebben gewoon 38 apps om het allemaal geregeld te krijgen. Dat vind ik wel treurig. En is dat niet ook een klein beetje het grote probleem, ook voor bedrijven als jullie, dat het allemaal zo versnipperd is en zo moeilijk is om het samen te brengen en ook Naar die particulier, want die particulier kan dus ook een klant van jullie worden. Mm-hmm. Zou prima moeten kunnen, maar het gebeurt nog niet.
Ja, de dienstverlening is nog niet gefocust of gericht op particulieren. Maar het is juist een enorme kans voor ons. Hè? Want juist die versnippering is hetgeen wat je eigenlijk niet zou willen. En dat is ook het uitgangspunt bij Ximo. Dat we eigenlijk alles in één app, hè? Dat is de Milo app. Als je die opent, kan je daar gewoon parkeren. In plaats van dat je dan weer naar een parkeerapp moet. Om die weliswaar gekoppeld kan zijn in je mobiliteitskaart. Om op die manier die dienstverlener te kunnen activeren. En daar hebben we de afgelopen jaren ontzettend hard aan gewerkt. En ook dat is die lange polsstok die we hebben gebruikt om te komen tot een platform waarin je volledige integratie krijgt van allerlei smaken van mobiliteit. Wat feitelijk gewoon een seamless werkende oplossing is. Zowel aan de financiële kant met de Visa Credit Card en de EMV-techniek die erachter zit. En aan de andere kant ook gewoon aan de front-end hoe de gebruiker dat ervaart. En ik denk dat als je dat kan aanbieden, en dat is dus een hele klus geweest, maar we zijn inmiddels zover dat we dat voor 9 van de 10 smaken kunnen. Dat je daarmee ook wel een enorme voorsprong hebt op allerlei andere partijen die denken van, hé, maar de wereld gaat op deze kant op bewegen. Want zo'n pasje wat jij zegt, ze hebben het niet, maar ze zouden het waarschijnlijk wel waarderen als het bestaat.
We hebben de afgelopen 10 jaar best wel veel initiatieven voorbij zien komen van partijen die zeiden, wij worden die meta-partij, via ons kun je alles. Hè? Wij worden de Booking.com, de Airbnb, noem het maar op, maar dan voor mobiliteit. En het is vooralsnog niemand gelukt. Jij hebt wel eens ooit gezegd, het is een winner takes all in dit soort nieuwe markten. Hè? Is het winner takes all of kunnen er straks gewoon meerdere partijen naast elkaar bestaan die dit gaan aanbieden voor zowel de zakelijke klant als de particulier?
Dit is potentieel wel een winner takes all markt. Hè. Het is wel iets wat wij ons elke keer afvragen, is het zo of is het niet? Want als het namelijk wel zo is, is het een enorm risico. Want hè, dan betekent ook dat al je investeringen voor niets zijn geweest als je uiteindelijk zelf de winnaar niet blijkt te zijn. Dat is wel de reden waarom wij ook zeggen, we willen graag die contacten en contracten hebben met die grootzakelijke markt. Want dat betekent dat wij bepalen welke smaken van dienstverlening er dan ook gebruikt worden. En dan heb je iets meer controle op het gebruik van jouw oplossing, waardoor er meerdere alternatieven naast elkaar kunnen ontstaan. Alleen op dit moment denk ik dat we met Ximo zodanig zijn voorgesorteerd dat we een goede kans maken om die winner takes all mogelijk te kunnen omarmen. Ja.
Yeah. Ja, er zitten ook mensen van Pon en van Lauwman en van nog andere organisaties mee te luisteren. Ik weet niet of ze nu
die zullen nu
keer moeten slikken of voorzichtig glimlachen.
Die zitten nu
en het zou mij niet verbazen als er gewoon voor 3 partijen ruimte, of misschien nog wel voor meer partijen ruimte zou zijn. Maar ja.
Dat zou kunnen. Hè. Er zijn natuurlijk maar heel weinig extreme voorbeelden van een winner-takes-all-markt. Hè. Google heeft dat natuurlijk enorm goed gedaan. En inmiddels zie je dat Bing toch ook alweer een beetje ruimte begint te winnen. We dachten dat Booking onaantastbaar was, maar je ziet toch ook alweer wat smaakjes daaromheen. Dus ik ben het met je eens dat het nog helemaal niet een gegeven is dat het een winner-takes-all-markt is. Maar het is wel een markt die maar voor een aantal partijen toegankelijk gaat worden uiteindelijk. Als die daar gewoon een goed bestaansrecht uit kunnen halen.
Bij Booking, sorry. Ja, jij zegt... Als je in Amsterdam woont, dan heb je dus uiteraard in je VV van 15 mensen die bij Booking werken, experts. maar eentje daarvan is de zit in het datateam van Booking. Die vertelde dat Booking op sommige dagen 1 miljard pageviews heeft. 1 miljard. Ja, daarvan is dan 15% van bots die dan weer zeg maar screpen. Ja. Maar de rest zijn gewoon echt mensjes die op Booking.com komen. Ja, ongekend. Ja.
Bij Automotive Online hebben we bijna dezelfde cijfers.
Ja, een paar nulletjes. Maar.
Een paar nulletjes. Hans, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Is er een punt waar je graag op terug wil komen? Of toch nog even die overname som van Ter Berg bekend wil maken? Of,
Nee, ik denk dat wij weliswaar een beetje hinkstapsprong door de activiteiten van Autobink zijn gegaan. Maar dat we... Een hoop punten
besproken. Er gebeurt zoveel in de wereld, Hans.
Ja.
En daar heb jij ook zat zinnige dingen over te zeggen. Hebben we vandaag gehoord. Wat ik me wel in aanloop naar dit gesprek zat te bedenken is... stel nou dat uiteindelijk toch al die retail en wholesale activiteiten eruit gaan. Dan blijft er gewoon een bedrijf over met een omzet... dat veruit de laagste omzet in de geschiedenis van de groep zo'n beetje zal blijken te zijn. Het is natuurlijk wel raar, daar moeten we echt weer aan wennen. Want ik denk dat jullie mobiliteitsactiviteiten, dat staat mij bij van een paar jaar geleden 30, 35 miljoen euro omzet draaien. Nou, dat zal best wel gaan groeien, maar stel dat het 100 miljoen is over een paar jaar, dat is nog steeds een fractie van die miljarden die we kenden van vroeger.
Ja.
Doet dat iets met zo'n bedrijf of valt dat wel mee? Gaat het uiteindelijk gewoon om wat er onder aan de streep overblijft en de ROI?
Uiteindelijk natuurlijk wel, hè? Het gaat om ROI. Dus je kan een miljard omzet hebben en een winst die daar maar een paar procent van is. Alleen als je in dienstverlening zit, zijn de marges natuurlijk volledig anders. Hè? Dus als je 100 miljoen omzet hebt, kan je wel meer winst hebben dan vroeger met een miljard omzet. Dus dat is niet iets waar we op sturen. Waarbij ook de vraag is, wat is dan de omzet? Hè? Is de omzet de marge die je maakt op de transactie? Of is de omzet van Ximo bijvoorbeeld alle gerealiseerde mobiliteitstransacties die over het platform lopen?
Ja, ja.
Dan komen er weer astronomische bedragen uit. Hè? Dus, ja. Dus omzet is niet een getal waar we naar kijken. Hè? Je ziet natuurlijk dat in jonge bedrijven groeipercentages vele mate van belang zijn. En verder gewoon naar de contributiemarge die je realiseert.
Ik luister er toch graag naar. Ik vind het een bijzondere, inspirerende sessie, Hans. In ieder geval heel erg bedankt voor je komst hier naartoe.
En, graag gedaan.
Natuurlijk, de volgende gast die we hebben is, we kennen hem nog, Guido Pot.
Guido, die heeft deze podcast nog ooit mede groot gemaakt.
Ik heb er zin in. Dankjewel Hans en dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
En doe Floortje de groeten.
Ja.